Welkom in Apeldoorn, koploper op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energietransitie. Waar verstedelijking en vergroening hand in hand gaan. Hier vind je nog alle ruimte om te wonen, te werken en te ondernemen in een groene omgeving. Ontdek het op inapeldoorn.nl. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, er klinkt steeds meer gemor in de Russische media over de prestaties van het leger in Oekraïne. Daarover praat ik met voormalig Rusland-correspondent Laura Starink. Maar nu eerst, Oekraïne boekt stevige successen in de oorlog met Rusland. Voor Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen is het bewijs dat we sancties tegen Rusland vast moeten houden.
And I stand here with a conviction that with the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail.
Dat zei von der Leyen woensdag tijdens haar State of the Union. Ze voegt vandaag daar meteen de daad bij het woord door naar Kiev af te reizen. Ik praat erover met Kati Piri, buitenland woordvoerder voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
We gaan het dadelijk hebben over die speech van von der Leyen, maar eerst even de oorlog zelf. Oekraïne heeft in de afgelopen week een flinke slag geslagen. Hoe kijkt u daarnaar?
Nou, ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe snel eigenlijk de Oekraïners toch weer een behoorlijk stuk land hebben herveroverd. Daarmee ook het initiatief weer naar zich toe hebben getrokken. Ik denk dat het ook mentaal een enorme opsteker was. En natuurlijk ook voor de bondgenoten. He, al maanden worden natuurlijk ook wapens geleverd. Oekraïne zat natuurlijk als land wat bezet wordt in het defensief. En het feit dat je ziet dat die wapenleveranties dus ook concrete resultaten opleveren, zorgt er natuurlijk ook voor dat de discussie in ieder geval blijft in de hoofdsteden van Europese landen, van NAVO-bondgenoten, over hoe we die wapenleveranties verder kunnen doorzetten.
Ja, maar je kunt dus zeggen, het succes dat is rechtstreeks verbonden aan de steun die het Westen geeft, die wij geven. Is dat voornamelijk de Amerikanen of kun je zeggen, nee, Europa telt ook echt mee in deze kwestie?
Kijk, allereerst zijn het natuurlijk alleen maar Oekraïners op het slagveld. En ook helaas Oekraïners die daar heel veel het leven laten op dat slagveld. Dus zonder hun geloof om op te komen voor de vrijheid van hun land, zou er geen gevecht plaatsvinden. Daarnaast zijn natuurlijk die wapens waarmee ze het tegenoffensief kunnen starten, zijn essentieel. Amerikanen spelen daarbij een cruciale rol. Maar ik denk dat je inmiddels de Europese steun van alle Europese landen elkaar, zowel financieel als qua wapenleveranties, ook niet kan onderschatten.
Nee. Politico kopte van de week: Oekraïne slaat een stevige slag, ondanks Duitsland. Is oppositie of op zijn minst terughoudendheid binnen de EU niet een groot probleem?
Nou, het grootste probleem is volgens mij niet zozeer Duitsland. Duitsland heeft natuurlijk vanaf het begin is het een beetje de kop van jut geworden als het gaat om hoe snel besluiten worden genomen. Als ik eerlijk ben, ook Duitsland. Het is cruciaal zelfs dat Duitsland het voortouw neemt in dit soort initiatieven. Ik zie de Duitsers gewoon meedoen met de wapenleveranties. Er zijn nu natuurlijk ook nu discussies in Berlijn over het leveren van zwaardere wapens. Nou ja, in een democratie vind ik het prima dat je daar een discussie over hebt. Als op het eind uiteindelijk maar geleverd wordt.
Ja, en vindt u minister Baerbock van de Groene een verrassing, zoals heel veel mensen haar een verrassing vinden?
Zeker. Ik vind het een inspirerende minister van Buitenlandse Zaken. Ik denk dat er niet veel ministers van Buitenlandse Zaken zijn die zo bekend zijn in andere landen. En natuurlijk ook echt wel haar taak als minister. Niet alleen als voorvrouw van de groene beweging in Duitsland serieus opneemt. Van de week weer een bezoek gebracht aan Kiev. Volgens mij ook pijnlijke maatregelen die niet allemaal in het partijprogramma staat van de groene, die ze door moeten voeren. Zij en haar collega, de minister van Energie. Bijvoorbeeld als het gaat om die kerncentrales. Ik denk dat mensen breed dat soort leiderschap kunnen waarderen.
Ja. Op wat voor manier zouden we de steun aan Oekraïne kunnen intensiveren?
Ja, deels blijft dat natuurlijk het voortzetten van die wapenleveranties. Een ander iets is natuurlijk bij een nog verdere escalatie van de Russen. Wat kan je ook Oekraïne, die geen lid zal worden van de NAVO, wat voor veiligheidsgaranties kan je dat land geven? Gisteren natuurlijk ook Ursula von der Leyen, die naar Kiev afreisde en ook in haar speech in Straatsburg benadrukte: we moeten ook economisch helpen. We hebben al eerder natuurlijk ook al gesproken over die wederopbouw. En ik denk toch ook, als je eerlijk bent, een iets langere termijn strategie. Want los van de overwinning afgelopen week, 20% van het Oekraïns grondgebied is nog steeds bezet. En dat betekent dat er ook nog steeds heel veel vluchtelingen, Oekraïnse vluchtelingen in Europa zullen blijven de komende jaren. En economisch en ook qua energie Oekraïne het natuurlijk extra zwaar krijgt de komende winter.
Al helemaal aan het begin van de oorlog zei Sergej Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, dat in feite door al die westerse wapenleveranties het eigenlijk gewoon een oorlog is tussen de NAVO en Rusland. En naarmate het succes van Oekraïne toeneemt, zoals nu, zou je kunnen zeggen, hij heeft wel een punt. Vindt u dat niet ook?
Nou, ik ben het zelden eens met Lavrov en met zijn analyses. Kijk, het begint er al mee. Hoe is deze oorlog gestart? En hij is gestart door invasie van Rusland in Oekraïne. Er is geen EU-bondgenoot, geen NAVO-bondgenoot, geen Oekraïner die deze oorlog daarom heeft gevraagd. Dat je vervolgens, dat de Oekraïners denk ik heel dapper weerstand hebben geboden. En ik ben heel blij dat landen om hen heen, maar ook de Amerikanen en de Britten, gewoon massaal achter Oekraïne zijn gaan staan. Natuurlijk, wij ervaren ook de consequenties van de oorlog. We leveren ook een bijdrage aan het steunen van Oekraïne. Maar wij zijn niet in oorlog zelf met Rusland.
Nee, nou ja, maar het is wel een heel dun lijntje aan het worden. Vooral nogmaals, dat succes van Oekraïne, ja, dat is zo rechtstreeks het gevolg, dat zegt u zelf ook, van onze steun. Dat ik kan me toch die redenering. Ik zeg ook niet dat ik het ermee eens ben, maar ik kan me die redenering van Lavrov wel voorstellen. Die zegt: kom op, zegt nou, het is een soort van. Het is een beetje een proxy war.
Kijk, zij willen het natuurlijk heel graag in het frame zetten. Het is een oorlog tegenover de NAVO. Zeker als ze de Amerikanen erbij kunnen betrekken. Dat past heel erg in het Russische narratief. Uiteindelijk vechten er geen Nederlanders, geen andere EU of NAVO-soldaten mee op Oekraïns grondgebied. Ik denk wat zij hebben onderschat is en de veerkracht voornamelijk van Oekraïners zelf, maar ook hoeveel steun er zou zijn eigenlijk door het hele Westen tegen deze invasie en dus voor Oekraïne. Ja. En dat is natuurlijk iets wat pijnlijk is voor Rusland.
Ja, maar er zijn toch een paar dingetjes dan waar je aan denkt. In de eerste plaats de verhalen die de laatste dagen komen over de voorbereiding van het succes wat Oekraïne nu heeft gehaald, dat helemaal in samenwerking met de Amerikanen is gebeurd. Met advies van de Amerikaanse veiligheidsadviseur Sullivan. Die is wekenlang heeft hij met de planning meegeholpen. U zegt terecht, er vechten geen NAVO-soldaten in Oekraïne. Maar vlak over de grens krioelt het van de NAVO-soldaten die trainingen geven. Dus nogmaals, het is een dun lijntje.
Zeker, maar ik vind dat wel echt een essentieel verschil. Onze soldaten sturen we niet naar het front. Wat we wel doen, is sturen naar de buurlanden, de NAVO-bondgenoten. Een aantal landen waar gewoon een hele grote angst is dat deze oorlog zou kunnen escaleren. Naar een buurland, naar een andere NAVO-land. Het is ook niet voor niks dat Finland en Zweden toch hebben besloten om zich bij de NAVO aan te sluiten. En wat degelijk wel gevoeld wordt, is dat als die oorlog in Oekraïne fout zou aflopen, dat natuurlijk ook enorme consequenties voor ons en voor onze veiligheid en vrijheid zou kunnen hebben. Ja. En vandaar dat het ook niet zo gek is dat we ook uit eigen belang Oekraïne blijven steunen.
Ja, over eigen belang gesproken. Ons geduld wordt wel enorm op de proef gesteld. Hoe kun je van mensen met een torenhoge energierekening verwachten dat ze dit blijven steunen?
Nou, dat is denk ik de cruciale vraag. Dat is precies waar Poetin natuurlijk op hoopt. Hij heeft niet voor niks al de afgelopen maanden de energiekraan dichtgedraaid. Die zit nog verder op slot dan het de afgelopen maanden al was. En hij hoopt eigenlijk vooral op die verdeeldheid. Hij hoopt dat regeringen niet ingrijpen om met name de mensen die zich heel veel zorgen maken over de energierekening, om die tegemoet te komen. En als we dat niet doen, dan zie ik die solidariteit ook heel snel afbrokkelen.
Ja.
En dat is een verantwoordelijkheid die alle lidstaten hebben.
Doet minister Jette het goed, vindt u? Die eigenlijk zegt, we proberen echt iedereen die last heeft uit de wind te houden, zoveel als we maar kunnen.
Ja, even, weet u, als je nu kijkt hoeveel mensen, we hadden hier gisteren bijvoorbeeld de energieleveranciers, de energiebedrijven in de Tweede Kamer. En als zij vertellen hoeveel mensen nu al hun rekening niet kunnen betalen. En er zitten er ook nog eens mensen bij die nu een hele lage maandbedrag betalen, waarvan we weten dat die klap aan het einde van het jaar komt. Ja. Dan moet je nu veel harder ingrijpen. En ik vind dat het kabinet daar echt onvoldoende doet.
Oh. Even over uw eigen partij dan en GroenLinks. Die willen een prijsplafond. Critici zeggen dan, kijk nou uit wat je doet. Maak niet de markt kapot. Is een prijsplafond zoals de Europese landen nu willen instellen op Russisch gas dan een goede middenweg?
Nou, als ik eerlijk ben, ik denk dat het twee verschillende dingen zijn. Hè? Dus het Europese voorstel is echt een prijsplafond op Russisch gas. We zijn nog voor 9% afhankelijk van Russisch gas via de pijpleidingen. Om daar een maximumprijs voor de inkoop op te zetten. Met het risico natuurlijk dat er überhaupt geen gas geleverd wordt. Daar moet nog een akkoord over worden bereikt. Waar de Partij van de Arbeid samen met GroenLinks het initiatief op heeft genomen hier in Nederland, is het doe nou een prijsplafond voor de consumenten. De zorg ervoor dat tot een gemiddeld gebruik er een lagere prijs voor iedereen in rekening wordt gebracht. En daarboven, boven een gemiddeld gebruik, betaal je gewoon de huidige prijs. Dat kan je doen. Dat valt ook helemaal in lijn met wat de Europese Commissie voorstelt. Door het afromen van die winsten van die energiebedrijven kan je dat dus terugbrengen naar de consumenten. En ik denk dat als je iets snel wil doen, dat dit de beste manier is om mensen nu tegemoet te komen. Want ook mensen die nog nooit eerder in de schulden zijn geweest, ook mensen die gewoon twee fulltime banen hebben, er zijn gewoon heel veel gezinnen die deze winter echt in de grote problemen komen. En dan hoor je als overheid gewoon nu op in te grijpen.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Kati Piri, buitenlandwoordvoerder voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer.
China controls the global processing industry. Almost 90% of rare earth and 60% of lithium are processed in China. So we will identify strategic projects all along the supply chain, and we will build up strategic reserves where supply is at risk.
Was Ursula von der Leyen weer tijdens haar Staat van de Unie toespraak. We hadden het er al even over, mevrouw Piri. Voor uw Kamerlidmaatschap was u Europarlementariër, dus ik kan me voorstellen dat u extra, met extra veel belangstelling hier naar hebt geluisterd. Wat viel u op?
Wat mij opviel is natuurlijk is symboliek heel belangrijk. Nou, dat heeft ze als geen ander gedaan door de vrouw van Zelensky uit te nodigen, door met alle vrouwelijke eurocommissarissen in de kleuren van de Oekraïnse vlag aan te komen. Het was qua symboliek en qua retoriek denk ik een hele, hele krachtige speech. Waarvan het me wel opvalt dat ik denk dat heel veel Oekraïners er op een hele prettige manier naar hebben geluisterd. En hoewel de commissie natuurlijk ook echt komt met de zorgen die er heel veel Europeanen nu hebben, qua armoede, qua energierekening, waar we het net over hadden, daar was haar boodschap meer gericht, in mijn gevoel, naar de regeringsleiders dan echt naar de burgers van de Europese Unie.
Ja, maar goed, ik begrijp dat natuurlijk ook wel, hè, omdat Zij hangt bij wijze van spreken aan een lijntje van die regeringsleiders bij alles wat ze zegt en doet. Dus
zeker.
Het is niet zo makkelijk om dat te vergeten vanuit haar positie.
Nee, maar je ziet dat ze als het gaat om Oekraïne, laten we eerlijk zijn, ook heel veel besluiten over de interne markt, andere voorstellen die ze heeft gedaan, dat daar de regeringsleiders natuurlijk net zo hard voor nodig zijn.
Ja.
Maar dat de commissie in ieder geval ook voor de Europeanen voor deze winter bereid is om alles wat zij kunnen doen op Europees niveau klaar te zetten, zodat de regeringen de juiste beslissingen kunnen nemen. Dat bleek wel duidelijk uit deze speech.
Ja, ze hadden het over China. En ze wil China een beetje een halt toeroepen om Russische toestanden te voorkomen. Tegelijkertijd hebben we jarenlang de mogelijkheden die China ons bood. Daarvan hebben kunnen profiteren. Is niet een beetje hypocriet van ons?
Nou, het is heel laat de juiste lessen misschien trekken. Hè? Dus 1-2 jaar geleden nog was er de Europese Commissie met Angela Merkel voorop. Wilde vooral nog een groot handelsakkoord tekenen met China. Wat je ziet is dat de lessen die geleerd worden over de enorme afhankelijkheid die we hadden voor zoiets essentieels als onze energie. Met name natuurlijk Duitsland, het land wat zij als beste kent. Hoe we dat toch jarenlang hebben opgebouwd. En het is niet zo dat daar de afgelopen decennia niet ook heel veel kritiek op kwam. Bijvoorbeeld ook vanuit de Amerikanen, vanuit Oost-Europese landen. Maar nooit, of eigenlijk veel te laat naar is geluisterd. En ik denk, die les wil ze nu ook trekken voor China. Dat we die afhankelijkheid voor onze energietransitie, voor onze digitale agenda, dat we die afhankelijkheid nooit meer op deze manier mogen vormgeven. Is dat hypocriet? Misschien, in ieder geval te laat, maar beter laat dan nooit.
Ja, je kunt ook zeggen, we wisten het op het moment dat we die deals sloten niet precies hoe dat ze uitlopen. Dus we hebben misschien ook een les geleerd. Dat mag je ook best toegeven in de politiek.
Dat deed ze ook. Dat deed ze volgens mij ook ruimschoots. Ze erkende dat er onvoldoende is geluisterd naar de mensen die Poetin wat beter kennen dan de Nederlanders en de Duitsers.
Ja. Nog even, die toespraak is voor de EU. Ze zegt ook tegen de regeringsleiders. Maar goed, het gaat om de 27 leden. En er is nooit helemaal solidariteit of eenheid. Hongarije doet niet mee met de olieboycott. Het Europese parlement heeft zelfs besloten om Hongarije niet meer als democratie te erkennen. Het zijn allemaal van die oprispingen die voortdurend komen. Wat vindt u daarvan?
Nou, ik vond gisteren ook wel heel typerend eigenlijk in haar speech. Hè. Dus helemaal aan het begin. En dat betekent dat ze daar heel erg de nadruk op wilde leggen. Wat Rusland nu doet is een bedreiging ook voor onze waarden, voor onze toekomst, voor onze democratie. Dus ze wilde heel erg autocratie versus democratie. Hè, die twee tegenpolen neerzetten. Eigenlijk hetzelfde wat Biden natuurlijk eerder aan het begin van zijn presidentschap ook deed. Laat de democratie meer samenwerken. Hetzelfde eigenlijk wat Biden misschien wel een grootste probleem voor de Amerikaanse democratie en rechtsstaat is intern. En laten we eerlijk zijn, in de Europese Unie met een land met een regeringsleider als in Hongarije. Ook natuurlijk in Polen, hoeveel ze nu ook doen voor Oekraïne. Met de rechtsstaat zijn nog steeds grote problemen. Straks misschien met de regering in Italië. Dat laat ze toch altijd onbenoemd. En dat snap je aan de ene kant, omdat je die eenheid wil uitstralen. Die eenheid is ook nodig om een vuist te maken. En tegelijkertijd, als we het toch hebben over hypocriet, is het natuurlijk ook hypocriet als de hoeder van de Europese verdragen niet ingrijpt als een land weer misstap begaat. Ja, misschien moet je dan ook wat vaker in je eigen spiegel kijken.
Ja, dat is waar. Aan de andere kant, het is een vriendenclub van 27 democratieën. En er zijn altijd mensen, altijd landen die een beetje een uitzonderlijk standpunt hebben of niet met alle anderen eens. Dat is toch het kenmerk van zo'n club. Er zijn ook altijd verkiezingen en die lopen ook wel eens anders dan we denken. Kijk naar Zweden. Dat is nou eenmaal zo.
Zeker. En ik denk ook dat een van de dingen die Europa heel mooi maakt is die diversiteit. Zelfs als sociaaldemocraat kan ik me voorstellen dat je misschien niet in 27 landen sociaaldemocratische regeringen, dat niet voor iedereen even gewenst is. Dus het gaat hier niet om ideologische verschillen. Het gaat om die regeringen die gewoon de rechterlijke macht beperken, waar persvrijheid enorm onder druk staat. Op het moment dat een grote meerderheid in het Europees parlement gisteren inderdaad ook oordeelt dat Hongarije eigenlijk niet meer voldoet aan waar een democratische rechtsstaat aan hoort te voldoen, dan heb je wel een ander probleem dan of je nou een tegenstelling hebt tegen van een liberale regering die op een andere manier bijvoorbeeld op de energiemarkt wenst in te grijpen dan een sociaaldemocratische. Die diversiteit moeten we koesteren, maar het gevaar van extreem rechts en van populistische regeringen, dat is een gevaar die we de komende jaren nog steeds zullen hebben.
Ja, heel even nog terug naar Nederland. Volgende week Prinsjesdag. Ja. Rekent u nog op een konijn uit de Hoge Hoed?
Nou, ik denk vooral dat Nederlanders erop op rekenen. Want er zijn natuurlijk al heel wat plannen uitgelekt. Dat betreft, daar zitten ook echt wel goede maatregelen bij. Bijvoorbeeld het verhogen van het minimumloon. Alhoewel, als je dat niet verder verhoogt dan bijvoorbeeld het huidige inflatie, dan heb je er ook niet zo heel veel aan. Maar wat mensen vooral nu willen weten is, kom ik deze winter door? En die begint al snel. Dus ik denk dat er echt meer moet worden ingegrepen dit jaar. En wat er tot nu toe is uitgelekt, is dat het kabinet voor dit jaar eigenlijk denkt aan een soort fonds. Als je al echt je rekeningen niet kunt betalen, dat je daar dan alsnog voor in aanmerking komt. Ik denk dat is niet de manier waarop we met mensen moeten omgaan. Niemand zit te wachten om, als je al echt zo in de stress zit dat je op een gegeven moment je rekening niet meer kan betalen, dat je je hand moet uitsteken. Laten wij die mensen helpen voordat het zover komt.
Dank, Kati Piri, buitenlandwoordvoerder voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer.
De wereld.
Tijd voor het laatste nieuws uit Brussel met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, jij sprak zojuist in Brussel samen met Europa-correspondent Stefan de Vries met een bekende gast over de staat van de Unie.
Ja, Frans Timmermans is hier in Brussel en ik sprak hem met Stefan, ik denk zeker 40 minuten. Terwijl het hele Europese circus eigenlijk in Straatsburg zit, was Timmermans iets eerder teruggekomen. En toen zagen wij onze kans schoon en we hebben met hem teruggeblikt, ook op die staat van de Unie die jullie hebben besproken. En we keken toch wel naar wat von der Leyen zei over Rusland, waar we het eerder over hadden. Hoe moet je nou kijken naar de Europese relatie met Rusland? Hadden we het nou allemaal kunnen zien aankomen? Hadden we niet veel meer moeten luisteren naar onze vrienden van het Baltikum, vanuit Polen? Nou, ik vertel dit allemaal vanaf de Grote Markt in Brussel, waar ik nu ben. Je hoort dat het hier gezellig is. Hier zullen ze denk ik niet bezig zijn met die speech. Maar wat mij opviel, Bernard, was dat von der Leyen in die speech het heel erg had over een soort mea culpa. We hebben het niet gezien. We hebben het niet gehoord. Een mea culpa naar zichzelf. Een mea culpa misschien ook wel namens een beetje haar voormalige baas, Angela Merkel. We weten het niet. Maar we vroegen ons dus ook af, Frans Timmermans, vicevoorzitter van de commissie, voelt u zich eigenlijk ook aangesproken? Is dit ook uw mea culpa?
Absoluut niet, nee. Nee, als iemand al jaren voortdurend waarschuwt voor het gevaar van Poetin, dan ben ik het geweest, denk ik. Ja. En al helemaal heel Nederland, na de tragedie met MH17. Als er al sprake was van enige naïviteit in Nederland, was die in 2014 echt wel weg, hoor. Dus ja. Op dit punt heeft ook de Nederlandse regering vanaf dat moment, waar ik in zat, maar ook later regeringen waar ik niet in zat, altijd een duidelijke en heldere lijn gekozen. Dus Nederland hoeft zich echt niet aangesproken te voelen. Nou. Dat heb ik ook tegen haar gezegd.
Ja, maar voelde u zich dan misschien ongehoord al die jaren?
Nee hoor. Nee. Er waren altijd verschillende visies op Rusland. En goed, ik gold ook in Nederland een beetje als een hardliner op dat punt. Maar daar heb ik geen spijt van.
Nee. U heeft in de loop der jaren een flinke kennis opgebouwd van Rusland. U spreekt ook vloeiend Russisch. U bent zelfs volgens mij tolkvertaler officieel. Dat heeft u, dat papiertje ook. Ja. Ongelooflijk. U kende, of u heeft ontmoet, wijlen Gorbachev, Yeltsin, Poetin ook, meerdere malen, Vladimir Poetin. Wat houdt u over uit die ontmoetingen? Wat is er een rode draad te ontwarren in het rode Kremlin?
Nou ja, er is een korte tijd geweest dat het erop leek dat Rusland zich ook zou kunnen ontwikkelen als andere landen in Centraal- en Oost-Europa, in de richting van pluriformiteit en democratie. Maar dat is gesneefd. En vervolgens heeft Poetin een ideologie ontwikkeld die als bedoeling had om de Russen weer zelfvertrouwen te geven en om de macht weer te concentreren. Ik ben ervan overtuigd dat hij aanvankelijk helemaal niet in die ideologie echt geloofde. Maar zoals dat wel vaker gaat met autocraten, als ze maar lang genoeg tegen zichzelf liegen, gaan ze het ook geloven. En als ze maar lang genoeg tegen hun volk liegen, gaat dat volk het ook geloven. En dat idee van Rusland moet weer het Rijk in ere herstellen. Iedereen in het Westen is decadent. Ze lopen achter homo's aan. Ze zijn de echte waarden vergeten. Ze zijn slap. Je kan ze zo omverduwen. Dat is steeds meer dominant geworden. En vervolgens heeft hij natuurlijk ook in de afgelopen 20 jaar... heel veel geïnvesteerd in mensen in het Westen, waarvan hij dacht, die kunnen mij helpen. Die zien mij als held of die als geallieerde. En die heeft hij fors ondersteund, zoals ook recent weer bleek uit een rapport van de CIA.
Je hoorde Europa-verslaggever Geert-Jan Haan en Europa-correspondent Stefan de Vries in gesprek met Frans Timmermans, voorzitter, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Het hele gesprek kun je woensdagavond om 7 uur horen in BNR Europa.
Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Woensdrecht. Ik ben Pascal en ik sta hier met Jikke van KPN. Jikke, er wordt hier druk gebouwd.
Ja, dat klopt. Eneco bouwt hier zonnepark Kabeljauwbeek. En de stroom daarvan wordt straks aan ons geleverd.
Dat is mooi, maar jullie gebruiken nu toch al groene stroom?
Zeker. Op een dag met weinig zon staat er vaak veel wind. En andersom. Door die bronnen te combineren zorgen we dat duurzame opwek en het verbruik ervan op meer momenten van de dag gelijk loopt.
Dus op deze manier kunnen we groener internetten, niet alleen als de wind waait, maar ook als de zon schijnt.
Ja, want wij geloven in de volgende stap, in het echt uitbannen van fossiele brandstoffen. En daarom breiden we onze stroomvoorziening uit met dit nieuwe zonnepark.
En zo werkt KPN samen met Eneco aan klimaatambities. Ook iets voor jouw bedrijf? Kijk voor meer inspiratie op eneco.nl/klimaatambities.
Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
De opmars van Oekraïne in de regio rond Kharkov komt voor veel mensen als een verrassing. In de Russische media en onder sommige politici leidt het tot iets dat we nog niet eerder hoorden: kritiek. Rusland zelf zegt dat het aan het hergroeperen is.
In order to achieve the goals of the special military operation, as they still call it, a decision was made to regroup Russian troops, says this defense ministry spokesman.
We praten over met Laura Staring, medeoprichter van Raam op Rusland en voormalig Rusland-correspondent voor de NRC. Welkom.
Dankjewel.
Eerst maar even het laatste nieuws. Poetin en Xi hebben elkaar vanochtend weer de hand geschud. Dat deden ze op een bijeenkomst van de Shanghai-groep in Oezbekistan. Hoe belangrijk is die ontmoeting voor Poetin?
Nou, die is behoorlijk belangrijk. Want naarmate Rusland zich verder van het Westen afwendt, noodgedwongen door de oorlog, worden landen als China voor Rusland natuurlijk steeds belangrijker. Hè, vooral voor het afnemen van energie. En wat opmerkelijk was bij die bijeenkomst, dat Poetin buitengewoon serviel overkwam en het steeds had over kameraad Xi zus, kameraad Xi zo. En terwijl hij tegelijkertijd zei dat hij de zorgen van de Chinese leider over de toestand in Oekraïne heel goed begreep. Hij maakte een beetje een bedremmelde indruk. En dat is geen goed teken.
Nee, er spelen natuurlijk allerlei dingen. In de eerste plaats voor China, dat wil niet worden gezogen in de anti-Russische stemming. Want ze hebben zelf al enorm veel aan hun hoofd om de relatie met het Westen een beetje op gang te houden. Dus dat is dan de Chinese kant. En Rusland wil natuurlijk dolgraag meer steun. Ook uitgesproken steun. Die krijgen ze niet. Dus is niet een beetje een valse voorstelling waar we naar zitten kijken?
Dat is het zeker. En er zijn ook al veel China-experts die hebben geroepen dat Rusland heel hard op weg is een vazalstaat van China te worden. Dus het kleine broertje van China, zeg maar. En dat is eigenlijk voor Poetin een beetje een nachtmerriescenario. Hij moet natuurlijk zijn gas en olie ergens afzetten. Maar landen als China, maar ook bijvoorbeeld Turkije van Erdogan, die hebben al geroepen, prima, kom maar op met dat gas, maar wel voor de helft van de prijs.
Ja, en India ook.
We hebben het over het offensief nog niet eens gehad, maar zeg maar die energieoorlog waarmee Poetin gedreigd heeft, waarmee hij ons op de knieën wil dwingen, die is zich ook al in zijn tegendeel aan het ontwikkelen. Dus ook op dat vlak ziet het er beroerd uit voor Rusland en voor ons eigenlijk helemaal niet zo slecht.
Laten we even kijken naar Oekraïne. In de geboortestad van president Zelensky zijn zeker 100 huizen overgestroomd nadat een dam is gebombardeerd door de Russen. Oekraïne maakte eerder al bruggen onklaar. Is dat wat we nu zien, een strijd om de vitale infrastructuur plat te leggen?
Ja, nou ja, je kan het op twee manieren interpreteren. Het is natuurlijk wraak. Hè, het zijn gewoon vergeldingsacties om de bevolking te laten zien. Denk erom, wij slaan er wel degelijk op en wij boeken ook successen. Die dam bij Krivirig is natuurlijk, dat is een flinke klap voor de Oekraïnse economie. Ze zijn bezig met het decimeren van die economie. Die wordt vakkundig met de grond gelijk gemaakt. Tegelijkertijd is het voor de Russen natuurlijk een poging om te maskeren dat ze enorm in de verdrukking zijn geraakt in dat offensief.
Ja, maar je moet ook zeggen, het is wat ze vaak noemen een asymmetrische oorlog aan het worden.
Ja.
Dus Oekraïne boekt een succes en Rusland slaat op een heel ander punt toe. Of dat nu wraak is of een strategische manier om de zaak weer onder controle te krijgen, laten we even in het midden. Maar dat is wat je nu ziet gebeuren, toch?
Ja. Ja, maar dat komt ook omdat ze op de grond niet veel klaarspelen op het moment. He, dus ze moeten andere dingen doen. En kijk, het kapotmaken van de Oekraïnse economie, daar zijn ze buitengewoon succesvol in. He, en het plat bombarderen van steden, het raken van burgerdoelen, et cetera. Tot op heden heeft dat nog niet geleid tot, teleurstelling of hoe noem je, dat is niet het goede woord. De Oekraïners hebben zich daardoor niet laten imponeren. Hè, dus die blijven knokken op het scherpst van de snede. En heel effectief zijn de Russen daar dus ook niet mee.
Ja, heel even over dat succes waar we steeds maar over hebben. Hè, dat stuk grondgebied wat Oekraïne heeft terugveroverd. En heel veel mensen zeggen, nou, dat is echt heel veel. Een groot stuk. Anderen zeggen, ja, maar op het totaal van het land is het ook weer niet zo bijzonder. Hoe bijzonder vind jij het?
Nou ja, het is om een aantal redenen bijzonder. En bijzonder is natuurlijk dat ze het ongelooflijk slim hebben gespeeld. Hè, door de indruk te wekken dat ze zouden aanvallen in Gerson, in het zuiden. En daar ook hele vitale bruggen hebben ze daar gebombardeerd om de Russische troepen daar in het nauw te drijven. En vervolgens zijn ze in het noorden gaan toeslaan. En gek genoeg hebben de Russen dat helemaal niet in de gaten gehad. Terwijl allerlei extreemrechtse nationalistische bloggers, je hebt heel veel militaire bloggers in Rusland, die vinden dat Poetin een slap Janus is en al lang een mobilisatie had moeten afkondigen en er veel harder in moet gaan, die hebben daar al voor gewaarschuwd. Het Russische leger is niet in staat gebleken en niet flexibel genoeg om daarop te reageren. En dat is dus vooral, het is iets van 6.000 à 8.000 vierkante kilometer. Dat is natuurlijk maar een fractie van wat de Russen.
Ja, het totale land is geloof ik 640.000 vierkante kilometer. Precies, dus we moeten nog een eindje, zou ik maar zeggen.
Ja, maar ik denk dat je hebt de indruk dat de Oekraïners zelf ook verrast waren over de zwakke weerstand die het Russische leger bood. En dat is natuurlijk een heel slecht teken voor Rusland.
Ja. Je hebt het over die bloggers. Er komt steeds meer kennis naar buiten en er komen steeds meer feiten naar buiten over hoe zich dat allemaal heeft afgespeeld, die verrassingsaanval, en dat helemaal is gebeurd onder regie van of met behulp van de Amerikanen.
Ja.
Op heel hoog niveau, hè, de Nationaal Veiligheidsadviseur van Biden heeft persoonlijk die zaak begeleid.
Ja.
Hoe kan het zijn dat die bloggers dat wel wisten en Poetin niet?
Poetin. Kijk, we weten niet wat Poetin weet. We weten van Poetin dat hij zich nogal isoleert. Hè, en dat hij zoals in de Tweede Wereldoorlog zeiden ze dat over Hitler. Den Führer entgegenarbeiten. Dat gebeurt natuurlijk ook in Rusland. Hè. Mensen durven hem geen negatieve berichten door te geven. Hè. Dus we weten niet wat hij weet en wat hij niet weet. We weten wel dat het een digibet is. Dus dat zijn eigen informatiepositie niet op zijn zak, op zijn zwakst gezegd, niet heel erg sterk is.
Nee.
Maar
er zijn mensen om hem heen die het kunnen vertellen.
Uiteraard, dit is wel tot hem doorgedrongen. Dat kan niet anders. Die extreemrechtse bloggers die zijn daarom interessant, omdat die eigenlijk vanuit de rechterhoek, zeg maar, het Kremlin steeds al in de nek hijgen. De bekendste daarvan voor ons, dat is Igor Girkin. Dat is de vroegere minister van Defensie van de Volksrepubliek Donetsk. Dat is een van de hoofdverdachten van het MH17-proces. En die is al 2-3 jaar enorm kritisch over het militaire beleid in de Donbass en in Oekraïne. En sinds de invasie is die helemaal losgegaan. Die mensen hebben best veel volgers. En gek genoeg wordt daar niet tegen opgetreden.
Dat brengt ons op de kritiek in Rusland, waar we nu eigenlijk voor het eerst, de open kritiek, openlijke kritiek. Een paar gemeenteraadsleden of deelraadsleden in Moskou en Sint-Petersburg die Poetin opriepen om op te stappen. Dat is nogal wat. Wat is hun argument?
Ja, het is heel grappig. Kijk, dit is een symbolische actie. Het zijn deelraadswethoudertjes, zeg maar. Dus vrij lage politici. Maar de moed waarmee ze dat doen is wel verbluffend. En een van die mensen die heeft dat heel goed uitgelegd. Die zegt, kijk, wij kiezen gewoon het Russische narratief. En we zeggen niet, we zijn tegen die oorlog. Nee, we zeggen Poetin, die schaadt de belangen van Rusland. Want kijk maar, de economie gaat het heel slecht mee. De NAVO breidt zich uit. Oekraïne blijkt een leger te hebben. En is sterker dan ooit, want het wordt bewapend door het Westen. Dus ze noemen een hele serie argumenten op waarop je vanuit zeg maar Kremlin-perspectief zelf zou kunnen zeggen, dit is landverraad. En zo proberen ze dat te framen. Het is eerder een speldenprik, want dat heeft natuurlijk geen enkel effect. De deelraad in Petersburg is al opgeheven. Gewoon omdat het kan. Maar wat veel interessanter is natuurlijk wat er zich op de staatstelevisie afspeelt. Want die is voor het eerst weer spannend om naar te kijken. Daar zag je tot voor kort alleen maar schuimbekkende idioten die riepen, Oekraïne bestaat helemaal niet. En wie heeft gezegd dat er ooit een land is geweest dat Oekraïne heet en de nazi's moeten allemaal gekeeld en opgeknoopt. Maar nu zijn er opeens experts die durven te zeggen dat het een puinhoop is. En dat als er geen algemene mobilisatie wordt afgekondigd, dat de oorlog dan verloren gaat worden. En ook, heel opmerkelijk, waar het dus tot voor kort, kon je 15 jaar kamp krijgen als je de speciale militaire operatie een oorlog noemde. En nu opeens is dat taboe geslecht en iedereen op de televisie heeft het over de oorlog. Dus dat hele narratief is gekanteld, zou je kunnen zeggen. En dat is, ja, dat ziet het volk.
Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Laura Staring, medeoprichter van kennisplatform Raam op Rusland en voormalig Rusland-correspondent voor de NRC. Ik wil even doorgaan over die kwestie van de media, die kantelen, zal ik maar zeggen. Aan het begin van de oorlog waren de media in Rusland behoorlijk eensgezind. Er werd gesproken over keurig, die speciale militaire operatie, en Oekraïne denazificeren, precies zoals Poetin dat had geformuleerd. Dat is nu wel anders.
The people who convinced Putin this special operation would be fast and effective really set us up, complains this pundit. Someone must have told him Ukrainians would surrender, he says. 6 months ago, did anyone really believe we would be surrendering towns, asked another, and trying to repel a counteroffensive in Kharkiv?
Ja, een fragment van de Russische televisie waarin een analist zegt dat Poetin en daarmee het Russische volk voor de gek zijn gehouden. Dat Oekraïne zich wel degelijk over zou geven aan de Russen, want dat was ze voorgehouden. Is dit, Laura, typerend van hoe er nu in Rusland over die oorlog wordt bericht?
Het is in ieder geval een enorme omwenteling. Er zijn nu voor het eerst echt discussies. En er werd altijd wel heel veel geschreeuwd op die televisie, want het is een beetje Fox News-achtig. Zeg maar. Mensen worden tegen elkaar opgezet en er zit altijd een of andere nuttige idioot bij die kan vertellen dat die een soort lichte kritiek geeft. Maar de kritiek is nu niet van de lucht.
Dat is inderdaad het model van Fox. En dan om een tafel met één schreeuwlelijk die het presenteert.
Precies. Ja. Maar nu zijn de schreeuwlelijke, de critici zijn langzamerhand in de meerderheid aan het komen. En het is vooral natuurlijk opmerkelijk dat veel mensen eisen een algehele mobilisatie. Tweede wat opvalt is dat Poetin buiten schot wordt gehouden. Dat wel. Dus men kritiseert de militaire top. Bij die militaire bloggers waar ik het eerder over had, daar zie je nu ook al het eerste racistische opmerkingen aan het adres van Shoigu, de minister van Defensie, opduiken. Dat is een Chuwash uit de deelrepubliek Chuwashië. En die was tot voor kort na Poetin de bekendste politicus. En de beste gewaardeerde politicus van Rusland. En ja, dat beeld begint natuurlijk te kantelen. En het verhaal is, en ja, dat doet heel erg denken aan, dat was in de Stalin-tijd ook zo. Er werd ook altijd gezegd, ja, Stalin weet van niks. En onder de tsaren zeiden ze, de tsaar weet van niks, maar het zijn de bojaren die de boel verzieken. En dat is nu het verhaal wat op de Russische televisie ook weer wordt herhaald.
Ja, en is dat overal? Is dat breed? Hoe groot is dat? Wat moet je daarbij voorstellen? Want er zijn een aantal staatsmedia of staatstelevisiestations en die zijn allemaal ongeveer hetzelfde. Kun je zeggen dat over de breedte van al die stations die kritiek begint los te komen?
Ja, dat is zeker zo. Het beeld is genuanceerder in de geschreven pers, die natuurlijk veel minder invloed heeft ook in Rusland. Maar daar heb je echt nog wel een groot verschil tussen, zeg maar, de staatsmedia zoals de Rossiyskaya Gazeta, de Russische krant, staatskrant, en de Izvestia. En wat modernere bladen zoals Ведомости en RBK en zo. Waar kritiek op de militaire operatie al langer klinkt. In die staatsmedia, daar wordt de deconfiture van de Donbass weggestopt op pagina 7 onderop. En wordt er nog. En als ze er iets over brengen, dan zeggen ze over het algemeen, dit bewijst maar weer dat het een Amerikaanse oorlog is. Hè. Er wordt ook verteld dat de meeste troepen die daar vechten, dat buitenlanders zijn, dat buitenlandse huurlingen zijn. En dat Zelensky eigenlijk een marionet is van de Amerikanen. En dat Rusland dus in oorlog is met het hele Westen. In die andere kranten zijn militaire analisten te horen die veel kritischer zijn en die wel degelijk zeggen.
En hebben ze het nu alleen maar over de zepert van Poetin, om het zo maar te zeggen, in de planning en in de uitvoering van deze oorlog? Of hebben ze het ook over hoe knap Oekraïne het doet? Een thema waar wij het heel veel over hebben op dit moment.
Nee, van Oekraïne wordt eigenlijk over het algemeen gezegd, ja, makkelijk, die krijgen wapens van de Amerikanen en die hebben de steun van de hele wereld. Daar hebben wij het moeilijk mee, dat is nogal logisch. Dus er wordt geen. De Oekraïners krijgen weinig krediet. Ja. Een enkele criticus nu in die programma's zegt van, verdomme, ze kunnen nog vechten ook. Maar dat is toch nog steeds een uitzondering.
Ja. Wat doet dit met de populariteit van Poetin? Want die was altijd, ik zal maar zeggen, van Noord-Koreaanse hoogte.
Ja.
Dus altijd populariteit van een eindje in de 80% daar zo. Is dat nou nog steeds zo? Of begin je te merken dat deze hele kwestie aan hem begint te knagen?
Nou ja, kijk, er zijn nog geen opiniepeilingen sinds deze nederlaag van de Russen. Voor wat ze waard zijn überhaupt trouwens. Maar natuurlijk, dit kan niet onopgemerkt blijven. Hè? En je moet het ook voegen bij andere dingen die tegenzitten. Dus waar we het eerder al over hadden, die hele energieoorlog, die gasoorlog, die begint zich ook tegen Poetin te keren. Want wat hij aan het doen is, hij raakt de westerse markt kwijt in een rap tempo. En dat had hij nooit verwacht. Dat andere punt wat die gemeenteraadsleden noemden, dat de NAVO uitgebreid is en sterker dan ooit. Dus er zijn allerlei doeleinden die Poetin geformuleerd had voor deze beperkte, zogenaamd beperkte militaire actie, die in hun tegendeel verkeren. En dat gaat op een gegeven moment natuurlijk doordringen.
Ja, er is één ding wat me opvalt in het verhaal over gas. En dat is dat Poetin zelf aan de kraan zit. Hij had ook ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld Nord Stream 1 gewoon open te laten.
Ja.
Dan had hij waarschijnlijk een veel betere kaart gehad. En nu heeft hij het zelf dichtgedraaid. Dus ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zeggen, ja, dat had je niet moeten doen, vriend.
Ja, nee, maar goed, je kunt je natuurlijk afvragen. Poetin is een geïsoleerde leider. Die omgeven wordt door behaagzieken hovelingen. Op een gegeven moment raak je de draad kwijt. Er was een heel interessant Reuters scoop vandaag, waarin wordt verteld dat vlak na het begin van de invasie, op 24 februari, toen zouden er op hoog niveau tussen Zelensky en een vertegenwoordiger van het Kremlin onderhandelingen zijn geweest. Over garanties die Oekraïne had gegeven.
Oekraïne was wel bereid tot concessies, ik heb precies. Het al gelezen. Ja. En Poetin zei nee.
Poetin zei nee, dus het ging niet alleen concessies. Zelensky had bijna toegezegd, volgens dat bericht, dat de NAVO-uitbreiding in de ijskast ging. En Poetin heeft gezegd, no way, we gaan er gewoon in.
Ja. Nog even over de sancties. Er zijn veel discussies over. Aan de ene kant heb je mensen die zeggen, kijk eens naar het leven in Moskou. Iedereen zit vrolijk op een terras. Niks aan de hand, eigenlijk, ja. En er zijn bepaalde dingen misschien niet meer te krijgen, maar daar kunnen ze heel goed buiten. Hoe is het echt?
Nou, het is zo dat langzamerhand duidelijk wordt dat die sancties wel degelijk heel veel uitmaken. Alleen al bijvoorbeeld de militaire hardware. Er is zoveel militaire apparatuur verwoest. Russische militaire analisten die zeggen dat het Russische leger dat in geen 10 jaar zal kunnen herstellen. Dat betekent een enorme verzwakking van het land. Voor de gewone burgers in Moskou is er weinig te merken, want alles is nog te krijgen. Maar het grote probleem is inderdaad dat door die sancties dat hele industrietakken stil komen te staan. Hè, omdat er geen chips meer zijn of geen onderdelen voor auto's, et cetera. Het is
een moertje, de gekste dingen.
Ja, ja, dus als je niet oppast, dan gaan we terug naar de centraal geleide planeconomie, waarbij het Kremlin gaat bepalen welk gat met welke hoeveelheid schroeven en moeren moet worden gevuld. Ja. Want dat was ongeveer zoals het werkte. Ja. En dat is natuurlijk iets wat de Russen A, van vroeger kennen, en B, waarvan ze weten dat het een heilige weg is.
Oké, tenslotte nog even heel kort. Kun je zeggen, Poetin heeft de zaak nog wel in handen, maar hij loopt op eieren?
Nou, ik vraag me ernstig af of hij die zaak nog in handen heeft. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat er morgen een revolutie uitbreekt. Daar zijn de Russen de mensen niet naar. Dat zal niet gebeuren, maar het is wel. Het is voor hem heel erg tricky aan het worden. Het mooiste voorbeeld vind ik dat, nou ja, wat ik zei, hè, dat hij dus het, dat hij op terwijl de Russische troepen de grens over werden gejaagd in Moskou. Het feestje vierde van 875 jaar.
Met dat vuurwerk. Ja.
Met dat vuurwerk. En hij opende een reuzenrad. Terwijl zijn troepen werden gedecimeerd, dat de volgende dag defect bleek.
Ja. Ja, dat vertelt het verhaal wel heel mooi in de notendop eigenlijk. Beter dan de eieren. Dankjewel, Laura Starink, medeoprichter van het kennisplatform Raam op Rusland en voormalig Rusland-correspondent voor NRC. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Welkom in Apeldoorn, koploper op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energietransitie. Waar verstedelijking en vergroening hand in hand gaan. Hier vind je nog alle ruimte om te wonen, te werken en te ondernemen in een groene omgeving. Ontdek het op inapeldoorn.nl. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe.